oud-informateur Ronald Plasterk heeft zich teruggetrokken als premierskandidaat na een mediaoffensief dat volgens hem onterecht zijn integriteit zou hebben aangetast. Verkiezingswinnaar Geert Wilders moet dus op zoek naar een nieuwe kandidaat. We bespreken de nieuwe situatie met FVD-voorman Thierry Baudet. Gisteren overleed de president van Iran, Ebrahim Raisi, bij een helikoptercrash in het noorden van Iran. Journalist Joost Niemuller staat vanavond bij ons aan tafel en deelt wat we op dit moment weten over de feiten en omstandigheden van deze gebeurtenis. En sinds de oorlog in Oekraïne komen westerse journalisten amper meer in Rusland. Journalist Ab Gietelink vormt hierop gelukkig een uitzondering. Terwijl hij net terug is uit het land, deelt hij vanavond zijn reiservaring en vertelt hij hoe het westerse beeld van de Russische Federatie niet strookt met de werkelijkheid. Het is vandaag maandag 20 mei en tweede Pinksterdag. Mijn naam is Ancilla van der Leest en jij kijkt naar een nieuwe aflevering van Black Box Today. Welkom en leuk dat je afstemt op een gloednieuwe uitzending van Black Box Today. We zijn blij dat je weer kijkt en ik ben verheugd mijn tafel te delen met het volgende deskundige gezelschap. Auteurs en journalisten, Ab Gietelink en Joost Niemuller. En Thierry Baudet, partijleider van de FVD. Welkom. Als eerste wil ik graag met jullie het nieuws van de dag doornemen. We beginnen bij Assange. Belangrijk nieuws, de Wikileaks-oprichter wint recht op beroep tegen het uitleveringsbevel aan de VS. Joost, goed nieuws?
Ja en nee. Amerika die had gezegd van hij kan eventueel te dood worden veroordeeld. Toen heeft Engeland per rechter gezegd van in dat geval kunnen we hem niet uitleveren. Dan was de zaak eigenlijk gedaan, maar dat is dus niet zo. Daarna heeft Amerika gezegd, nou, dat doodvonnis is van de baan. En toen heeft de rechter gezegd, oké, dan mag het in hoger beroep. En dan gaat het om de vrijheid van meningsuiting. Want we hebben het idee dat dat in Amerika anders wordt gehanteerd dan in Engeland. En daar moet de rechter zich nu over gaan buigen. En dat is dus gewoon een politieke beslissing van een rechter. Elke rechter die heeft daar een ander idee over. Of de vrijheid van meningsuiting, of dat het journalistiek is, of dat het terrorisme of spionage is. Het is maar net welke bril je opzet. Dus eigenlijk is het helemaal geen goed nieuws.
Ja, bij ons ook live in de uitzending is aanwezig journalist Jamila Leper, live vanuit Londen. Ja, jij volgt de rechtszaak al vanaf het begin. Hoe reageerde men daar vanmiddag op deze uitspraak?
Ja.
Jamila, kun je ons horen?
Vanaf 2021. Ja, ik kan jullie horen. Kunnen jullie mij horen?
Zeker. Hoe reageerde daar men vandaag op de uitspraak?
Ja, heel erg opgelucht, want de angst was natuurlijk dat de rechters het hoger beroep zouden afwijzen en dat hij dan zou worden uitgeleverd. De hoop was dat er op één grond, er waren drie gronden waarop het hoger beroep zou kunnen worden goedgekeurd, dat er op zijn minst één grond zou worden goedgekeurd, maar het goede nieuws is dat er twee gronden zijn goedgekeurd. Julian Assange die moet zowel het recht hebben om onder de eerste amendment zijn berechting in de Verenigde Staten te kunnen doen. En hem.
Het lijkt erop dat we een technisch probleem hebben met de verbinding met Jamila. Ja, Joost, even terug naar jou. Is het dan letterlijk uitstel van executie of ben je oprecht hoopvol dat het goed gaat aflopen met Assange?
Nou ja, ik hoop het wel. Dus je ziet natuurlijk op het grote front, je ziet Australië die heeft gezegd, dat is redelijk nieuw, heeft gezegd van dit moet stoppen. Dat is op zich interessant, want Australië is natuurlijk heel slaafs ten opzichte van Amerika. In één keer vinden ze dit. En Biden die heeft gezegd dat hij dat in overweging wil nemen. Dat is op zich ook al lijkt wat beweging in te zitten. Aan de andere kant, Trump heeft destijds ook helemaal niks gedaan om dit ongedaan te maken. Hè. Toen hij de kans had, kan hij gratie leveren aan het eind, heeft hij niet gedaan. Ja. Dus zolang deze zaak voortsleept, het is een persoonlijk drama voor die man. Hè, dat je dus. Je zit eigenlijk in een dodencel en de deur gaat open en je weet niet wat er weer wordt gezegd. Dus je hebt geen enkele greep meer op de werkelijkheid. En dat al 6 jaar, 5 jaar lang, weet je wel. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk.
Ja, nog even terug naar jou, Jamila. Ben jij hoopvol over de voortgang van zijn zaak?
Niet echt. In Australië is net David McBride ook in berecht en gevangen gezet voor bijna 6 jaar. Dat was een klokkenluider van de militaire apparaat in Australië, die eigenlijk eenzelfde soort leaks heeft gedaan als Manning. Horen jullie mij?
Ja, ik hoor je prima.
Voor wat gezucht. het ligt er een beetje aan hoe de ontwikkelingen in de rest van de wereld zijn. Want zolang alle landen nog ontzettend op censuur zitten en zogenaamde desinformatie criminaliseren, zie ik niet hoe ze Assange vrij kunnen laten. Tenzij ze denken er is te veel schade door hem naar Amerika te halen en zeg maar case law te genereren die hen niet welgevallig is. Maar dat het nu niet tot de uitlevering is gekomen, dat is natuurlijk heel positief. En hopelijk van afstel komt uitstel. Van uitstel komt afstel.
Ja, Jamila, hartelijk dank dat je vandaag tijd voor ons wilde maken. Helemaal vanuit Londen. En we houden de zaak in de gaten samen met jou.
Graag gedaan. Hartelijk bedankt. Dag.
Doei. Ja, dan gaan we verder naar het Gaza-conflict. De aanklager van het internationaal strafhof, de ICC in Den Haag, heeft maandag gevraagd om arrestatiebevelen tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu en 3 Hamas-leiders. Zij worden beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Ja, wat verwacht je van de meewerkingen, Ab?
Nou ja, ik ben een verklaard tegenstander van het internationaal strafhof al vanaf de oprichting, omdat het een politiek instrument is.
Maar nu weet ik dat je ook vrij kritisch bent op Netanyahu.
Ja,
dus
je kunt zeggen,
hoe zie jij
wat
dit?
Ik wel positief hierin vind, dat beide partijen, ook 3 leiders van Hamas, zijn gedaagd. Dus ja, dat betekent dat er in ieder geval een soort nuance in zit. Want daarvoor was het eigenlijk alleen maar blind achter de westerse positie aanrennen. Maar ja, ik zou wel eens graag willen zien dat zowel in het Israël-Palestina-conflict als in het Oekraïne-Rusland-conflict men gewoon eens denkt aan duurzame vredesperspectieven, aan een toekomst, in plaats van te denken we gaan mensen straffen. Want daar schieten de Palestijnen natuurlijk tenslotte ook niet mee op. Tenzij dat kan leiden tot het feit dat de Israëli's nu denken, nou, we staan nu zo onder druk, we moeten nu maar eens aan de tafel gaan zitten. En dat geldt op hetzelfde niveau overigens voor Oekraïne en Rusland. Wij denken in het Westen heel erg in macht, in onderdrukking, in repressie, in militair, in straffen en heel weinig in overleg en dialoog en oplossing van problemen.
Dankjewel, Ab. Dan gaan we naar de vogelgriep. Want in Michigan roept men de noodtoestand uit in verband met een vogelgriep uitbraak. En dokter Peter McCullough wijst wederom naar een gain-of-function laboratorium incident.
Bird flu, we have incredible evidence that it's gain-of-function research again being done in U.S. laboratories this time. The Athens, Georgia U.S. Poultry Research Center, the University of Wisconsin-Madison. We can identify even this gain-of-function strain. I mean, CDC Director Redfield, the former director, came on national TV and said it's gain-of-function research.
Ja, Jerry, de vogelgriep, moeten we ons zorgen maken?
Nou, het is een beetje een déjà vu wat ik heb.
Ja? Hoezo?
Een paar jaar geleden, corona, was ook dit soort verhaal. Er is een uitbraak. Gain-of-function komt van de dieren.
Is dit dan de Disease X?
Nou ja, wat ze nu, dus wat ik ervan begrijp is dat in de staat Michigan, in de Verenigde Staten, nu dat ze echt de noodklok aan het luiden zijn en enorme paniek. Dus ja, misschien wordt het een hete zomer wat dat betreft. En dan krijgen we weer lockdowns. Ik heb mijn mondkapje nog liggen.
En dat in verkiezingstijd?
Ja, kijk, dat is natuurlijk het tweede. In Amerika zijn de verkiezingen in november. Biden staat er slecht voor. Dus sommige mensen zeggen, en dat is een beangstigende gedachte, dat de Amerikaanse staat heeft een crisis nodig om de bevolking toch nog weer massaal achter Biden te krijgen. En dat zou een escalatie in Oekraïne kunnen zijn, of in het Midden-Oosten, of zoiets. Hè? Dat kan natuurlijk. Dat toch ook ergens meespeelt. Dat ze denken, nou, never waste a good crisis. We gaan het eens even flink ophypen en de bevolking bang maken. Maar we zullen het zien. Maar mijn grondhouding is net zo sceptisch als toen met corona. Mij krijgen ze niet in een lockdown.
Dankjewel, Thierry. Ronald Plasterk heeft zich teruggetrokken als premierskandidaat na een mediaoffensief dat volgens hem onterecht zijn integriteit zou hebben aangetast. Onze redactie maakte de volgende compilatie.
Publieke excuses van Ronald Plasterk aan Pieter Omtzigt. Ja, kijk nou eens even, de Telegraaf. Zo'n ingezonden briefje, zo'n klein briefje. En vervolgens zo'n verhaal op de voorpagina. Waar gaat het allemaal over?
Ja. Verschrikkelijk gênant is het wat Plasterk gedaan heeft. Die heeft zichzelf in één klap ongeloofwaardig gemaakt.
Johan Remkes vanochtend, oud-informateur bij de collega's van WNL. Dit kan niet, als ik hem was, zou ik me terugtrekken.
De moraliteit, de integriteit van het ambt. En als daar inderdaad stevige verwijten te maken zijn, dan wordt dat wel een hele lastige.
Maar moet zo iemand dan wachten tot zo'n onderzoek is afgerond voordat u überhaupt kandidaat kan zijn voor zo'n positie?
Ik zou zelf mijn conclusies trekken.
Ja. Natuurlijk is iemand ook onschuldig tot tegendeel bewezen. Nou, absoluut.
En daar zou je een punt moeten zetten.
Maar NRC meldt zijn integriteit wordt betwist in een patentenkwestie. Het kankervaccin, hè, waarvan hij de enige uitvinder zou zijn, dat blijkt haar niet te zijn. Althans, die verdenking is er. Is een miljoenenzaak. Er is ook aangifte gedaan.
Bij de universiteit. Ja. Kijk, en dat hangt hem boven het hoofd. En zolang die zaak boven zijn hoofd hangt, kan hij absoluut niet minister-president worden.
Ik vind dat we er wel heel erg mee moeten oppassen, hoor. Dat we in Nederland niet iets aan een schandpaal gaan nagelen voordat is bewezen dat iets wel of niet gebeurt.
Zolang dat soort dingen, hè, de Amsterdam UMC heeft ook een onderzoek gestart, nog spelen, kan je dan premier worden?
Dat is buitengewoon lastig.
Op deze manier is iedere kandidaat voor iedere functie vogelvrij. Er kan dus iemand zeggen, ik doe aangifte tegen.
Dat is een benadering. Ja. Je kunt ook de benadering hanteren. Wij vinden het superbelangrijk dat iemand echt
zullen we ergens een paar heiligen uit de grond moeten halen die nog nooit in de buitenwereld gezeten hebben. Ja. Okay. Misschien dat die dan van onbesproken gedrag zijn.
Ja, wie weet. Goed.
Politiek met een hele kleine P.
Ja, Thierry, explosief nieuws dus uit Den Haag. Ronald Plasterk trekt zich terug als premierskandidaat. Wat is jouw eerste reactie hierop?
Nou, ik vind het heel gek hoe dit allemaal loopt. Dat jarenlang heeft geen haan gekraaid naar dit hele patentverhaal. En nu ineens de media duiken er bovenop. Je ziet ook dat VVD, het lijkt een beetje te komen, VVD en NSC willen het niet, hè, wilde Plasterk niet. BBB en PVV wilden het wel. Volgens mij, dat maak ik er een beetje uit op. Dus Remkes wordt dan naar voren geschoven om daar wat kooltjes uit het vuur te halen. En Johan Derksen en Pieter Omtzigt heeft natuurlijk ook met allerlei patentadvocaten zitten praten en zitten rommelen in die zaak. Ik kan natuurlijk totaal niet beoordelen wat er van waar is en wat er niet van waar is. Maar ik vind het wel jammer, omdat ik de indruk heb dat het kabinet nu weer verder weg is. Ik zie niet goed. Ik heb gezegd, laat Geert het dan toch maar zelf doen. En wij gaan ook een motie indienen bij het debat dat gepland staat voor woensdag over het coalitieakkoord. Van, nou ja, laat, kan je maar eens kijken wat de partijen in de Kamer daar dan van vinden. Ja. Als Geert het zelf gaat doen. Maar als dat niet gebeurt, als ze dat toch niet willen of wat dan ook, dan ik zou niet goed weten wie dan het moet gaan doen.
Ja, we gaan het zien. Er was heel veel berichtgeving over dat het zou gaan over een trial by media. BBB had het daar eerder ook over. Zie jij dat ook in datzelfde licht?
Ja, dat is het natuurlijk. Dus er is verder geen, voor zover ik kan zien, geen serieuze aanklacht of een serieuze veroordeling die op til staat of iets wat strafbaar is of zo. Er is een beetje gedonder over van hoe moet dat nou met de naamstelling. Oké, daar kun je van alles van vinden, maar verder is er, voor zover ik kan overzien, geen enkele reden waarom iemand dan niet premier kan worden of wat dan ook maar. En er is dus duidelijk een poging, volgens mij, wordt hier ondernomen om dit kabinet te saboteren. Dat is wat ik erin zie. Dus de media, plus VVD en NSC, die hebben dit opgezet en groot gemaakt om de beoogde premierskandidaat de pootje halen.
Ja, Joost, ben jij het daar
dus
mee eens?
Is er waarschijnlijk ruzie.
Nou ja, ik denk dat er gaan natuurlijk nu allemaal geruchten wie anders. Hè? Ik had nog steeds het gevoel toen hij als informateur naar buiten kwam, en ik ken hem niet persoonlijk hoor, Plasterk, maar toen had ik gelijk, dacht ik, oh ja, dat wordt hem. Dat had ik zo'n idee van, die man heeft alles in zich om als een soort verenigd element op te kunnen treden om hier aan deze verschillende bewegingen toch een soort richting te geven. En het is natuurlijk wel complotdenken, maar ik denk dat heel veel mensen dat dachten toen ze hem zagen. En dachten van, Hoe kunnen we Wilders kapot maken door Plasterk kapot te maken? En dat dat vervolgens de inzet is geweest. Ik zeg maar even heel plat, omdat ik allemaal geen bewijzen heb. Maar dat dat de inzet is geweest om hem kapot te maken. En vervolgens staat Wilders natuurlijk heel zwak voor. Want hij heeft zoveelste dingen moeten inleveren. Het is weer iets wat hij moet inleveren. Het is allemaal heel vaag, hè? Want Wilders heeft nooit gezegd: ik wil hem als kandidaat. Ik bedoel, niemand heeft daar officieel iets. Daarom is het ook heel raar dat hij officieel zich heeft teruggetrokken. Want niemand weet dat hij officieel kandidaat is. Het is allemaal heel schimmig. Mm. Maar ik denk dus dat hij bij uitstek de persoon was geweest om dit te doen. Mm-hmm. En dat ze hiermee een flinke klap hebben toegediend aan waar het heen moet. En dat heeft alles te maken met het gedrag van Omtzigt.
Ja.
En de VVD.
Ja, de VVD. Ik denk vooral dat Omtzigt gewoon, die is bang voor verkiezingen.
Heren, ik moet jullie heel even ontbreken, want we hebben nog een vierde gast. Okay. Nu niet hier bij ons aan tafel, maar wel degelijk bij ons in de uitzending. Welkom, rechtsfilosoof Andreas Kinneging. Ja, welkom. Berichtgeving uit de NRC spreekt niet over feiten, maar over suggesties. Een dreigende schadeclaims en een aangifte. Hoe kan het dan toch zijn dat er zo zwaar aan wordt getild aan deze beschuldigingen?
Het is een soort hitjob, denk ik. En dan sta je als beschuldigde opeens 5-0 of 10-0 achter. Dus je moet eigenlijk naar een systeem waarin je dit soort dingen voorkomt. Waarin je dus die hitjobs ontmoedigt. En dat kan vrij makkelijk. De wet biedt daar de mogelijkheden voor. We hebben artikelen die zeggen aantasting van de eer en goede naam is verboden. Het probleem is alleen dat die artikelen voor met name voor publieke personen min of meer een dode letter is geworden, dankzij de inspanningen van de Nederlandse en de Europese rechter van de afgelopen decennia.
Dus wat u zegt, zijn eigenlijk de juridische tools zijn er, maar er wordt niet op gehandeld?
Nou ja, kijk, de jurisprudentie heeft gemaakt dat die wetsclausules in feite dode letters zijn geworden. Hè. Dus als jij nu als publiek persoon een zaak zou aanspannen wegens aantasting van eer en goede naam, dan verlies je sowieso. Dus eigenlijk zou dat weer moeten veranderen.
En wat stelt u voor daarvoor dan?
Nou ja, kijk, we moeten proberen om die rechterlijke macht in Nederland en in Straatsburg een draai te laten maken. We moeten ze incentives geven zodat ze een draai maken, zodat ze dat wetsartikel weer streng toepassen, zodat journalisten en ook allerlei personen die met journalisten spreken wel drie keer uitkijken voordat ze beschuldigingen uiten in de richting van persoon X, Y of Z. En dat, als we dat voor elkaar krijgen, bijvoorbeeld door niet meer te accepteren dat bijvoorbeeld een rectificatie in de krant komt of iets dergelijks, want daar is niemand bang voor. Maar door bijvoorbeeld met forse schadevergoedingen te werken, dan denk ik aan 50.000 of 100.000 euro. Ja, dan laten de kranten het wel uit hun hoofd om dit soort hitjobs te begaan. En ook mensen zullen heel veel beter opletten om allerlei vrijblijvende beschuldigingen te uiten.
Bent u er dan niet bang voor dat journalisten eigenlijk veel voorzichtiger zullen zijn? En misschien juist zelfs te voorzichtig wanneer het gaat over berichtgeving rondom machthebbers?
Nee, daar ben ik niet bang voor. Hè. Dus wat je opschrijft moet eigenlijk kloppen. En je moet in ieder geval je best hebben gedaan om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen. Dat is je plicht als journalist. En het geldt in zekere zin ook voor de informant van de journalist. Hè. Nu is het voor beide personen in feite vrij schieten. En nu gaan we eens even flink die Plasterk aanpakken. Zoals andere mensen ook voortdurend worden aangepakt. En er is eigenlijk niets wat je er tegen kan doen. Ja, dat is niet equality of arms. Ik zou haast zeggen dat is niet rechtsstatelijk. Want equality of arms is een grondbeginsel van de rechtsstaat.
Ja. Zegt u dan eigenlijk indirect, als er hoge boetes zouden moeten worden uitgedeeld, de jurisprudentie ligt er op dit moment niet, maar de wetgeving wel. Zegt u dan eigenlijk dat wij slechte rechters hebben?
Nou, slechte rechters, dat is zo'n. Ik denk dat de teneur van de rechtspraak de afgelopen decennia niet in alle opzichten de goede kant op is gegaan. En dat betekent dus dat het heel erg belangrijk zal zijn om niet alleen de wetgeving in veel opzichten weer aan te passen, andere richting in, maar ook de jurisprudentie aan te passen. En daar moet het kabinet ook aandacht voor hebben, daar moeten wij met z'n allen aandacht voor hebben. Want anders wordt al die mooie nieuwe wetgeving die op ons te wachten staat, die wordt in de rechtszaal weer onderuit gehaald.
Hartelijk dank, Andreas Kinniging.
Graag gedaan.
Ja, Thierry, ben jij het eens met de woorden van de heer Kinniging?
Nou, kijk, ja, in de tijd dat ik nog college bij hem volgde, toen had hij ook een mooi pleidooi voor het terugbrengen van het duel. Dat is de echte manier om de beleefdheidsvormen terug te krijgen. Maar,
take it outside.
Ja, maar kijk, ik heb die artikelen zitten lezen. Bijvoorbeeld NRC was een van de voornaamste kranten die dit voerde. Alles wat ze opschrijven is feitelijk. Hè? Het zijn allemaal feitelijk correcte dingen. Er loopt een procedure richting Ronald Plasterk. Ja, dat kun je gewoon opschrijven. Het gaat erom dat er vervolgens weer een heel verhaal van wordt gemaakt. Ik denk dat het niet echt te voorkomen is. Het enige wat je kan doen is een rechte rug hebben en mensen die niet gaan buigen. En dat Ronald natuurlijk ook kunnen doen. Hij had ook kunnen zeggen, jongens, stik er lekker in. Doe maar al het integriteitsonderzoek wat je wil. Dat had hij ook kunnen. Hij had er geen zin in. Hij dacht waarschijnlijk, het gaat me heel veel geld kosten. Er wordt heel veel druk op me gevoerd. Dat is het me niet waard. Dat is zijn eigen afweging. Maar een vrije samenleving heeft sterke individuen nodig die niet snel zich uit het veld laten slaan. Dat is volgens mij de enige oplossing.
Ja, even terug naar de formatie en de premierskandidaat. Hoe hebben jullie de afgelopen tijd beleefd?
Ja, het is natuurlijk belachelijk dat het zo lang duurt. Het laat ook zien wat een theater het allemaal is en wat een onvolwassen mensen het zijn. Wat een kleuters, dat ze niet gewoon... Hey, wat normale mensen zouden doen, is je hebt een verkiezingsuitslag, je gaat 3-4 dagen met elkaar zitten. Hey, kunnen wij het eens worden op hoofdlijnen? Ja, nee. Dan gaan we nog een weekendje op Mallorca zitten om wat teambuilding te doen. En een week of twee later heb je gewoon een regering. Dat is hoe normale mensen dingen doen. De politiek is alleen maar bezig met te doen alsof het zo ontzettend moeilijk is. En oh, wat is het moeilijk. Het is allemaal flauwekul. Dus ofwel ze zijn inderdaad echt extreem incompetent allemaal. Nou, dat blijkt ook wel uit het beleid. Ja, of het is ook een stuk theater, omdat ze richting hun achterban moeten doen alsof ze met heel veel hangen en wurgen bepaalde compromissen en...
Dus laten zich allemaal leiden door PR's, hè?
Ik vind het allemaal ontzettend irritant. Ja. En het land is er ook niet bij gebaat. En de kiezers ook niet. Want ik vind het ook een schoffering van de kiezer. Hè? Op 22 november heeft Nederland gekozen voor een andere samenstelling van de Tweede Kamer. Wij zijn er verder niet super goed uitgekomen.
Daarover
jammer,
gesproken.
Maar het is zo. En vervolgens Thierry, nog een half jaar lang Rutte.
Thierry, ik kan me voorstellen dat de kiezers die op jullie ook hebben gestemd, of op een wat meer rechts kabinet, dat die best wel tevreden zijn met de hoofdlijnen van het akkoord. Hoe kijk jij daarna?
Ja, nou, ik niet. Ik vind het voor 95% voortzetting van het huidige beleid. De duurzaamheidsverhaal gaat door, de oorlog in Oekraïne gaat door. Er staat niks over CBDC. Er komt geen referendum over de EU. We gaan geen vluchtelingenverdragen opzeggen. Belastingen worden hoger, vliegtickets worden duurder, BTW wordt hoger. Noem het allemaal op. Ja, we mogen 130 rijden op de snelweg. Leuk, dat vind ik ook echt leuk, maar oké, dat is een klein ding. En we krijgen ietsje minder immigratie, geen spreidingswet, ietsje minder. Maar dat is natuurlijk allemaal procentenwerk. Dus Het laat eigenlijk zien hoe enorm verschanst de macht is en hoe weinig Nederlanders eigenlijk te zeggen hebben in dit land.
Ja, jij voorspelde eerder ook al dat Plasterk geen premier zou worden. Ja. Wie zie jij toch als een mogelijke premierskandidaat?
Nou, wat ik dacht, voordat dit allemaal gebeurde, dat ze Plasterk überhaupt niet zouden voordragen. Mijn intuïtie zei me, dit wordt het niet. Ik weet niet waarom, maar dat voelde ik. En ik dacht, Gert-Jan Oplaat. Want Gert-Jan Oplaat is een oude vriend van Wilders. Heeft nu BBB helpen opzetten. Komt uit hetzelfde gebied, namelijk Twente, als Pieter Omtzigt. En is natuurlijk ook 25 jaar VVD'er geweest. En daarnaast heeft hij een obsessie met de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft Geert ook. En dus kunnen ze elkaar daar vinden met het hele Joodse verhaal en zo. Maar nu dit gebeurd is, denk ik dat er ruzie is. Ik denk dat dat offeren van Plasterk voortkomt uit het feit dat VVD en NSC dit kabinet gewoon hebben willen torpederen. En ik denk dus nu dat het best wel zou kunnen dat er nieuwe verkiezingen gaan komen.
Ja. Interessant. Wie ook bij ons in de uitzending is, is Bert Brandsma. Bert, van harte welkom. Jij bent natuurlijk ook onze vaste politiek commentator. Ben jij het eens met de woorden en de inschatting van Thierry Baudet hier aan tafel?
Ja, over een aantal dingen kun je natuurlijk speculeren. Eén ding is natuurlijk ook klip en klaar. Voor de PvdA is het natuurlijk zou het een nachtmerrie zijn als iemand van hun minister-president van Nederland wordt onder deze regering. En onder deze partijen bedoel ik eigenlijk. En dus dat is natuurlijk ook een punt om in de gaten te houden. En wat ik verder even uitgezocht heb. Dus is er sprake van een aangifte tegen Plasterk. En nou, wie heeft dat gedaan? Dat is de heer Henry Sarolea. En dat is een advocaat. En nou ben je van advocaat eigenlijk niet zo 1, 2, 3 gewend dat hij zelf een aangifte gaat doen voor iets. En,
dat is wel een heel klein wereldje. Dus hoe verklaar je dat?
Nou ja, ik heb even dus verder doorgekeken. Maar deze advocaat die was er ook bij toen Geert Wilders zijn eerste proces heeft gehad in 2011. En deze advocaat heeft zich destijds zeer teleurgesteld uitgesproken dat die rechtszaak vanuit zijn standpunt verloren ging. Dus die man is er gewoon bezig om daar een soort uit rancune waarschijnlijk Wilders het leven onmogelijk te maken.
Ja, nou neemt niet weg dat Plasterk zich in ieder geval nu bij deze heeft teruggetrokken. Wat verwacht je dan verder van de formatieperiode?
Nou ja, ik verwacht in ieder geval dat er... Kijk, als je politiek volgt en het leuk vindt om debatten te volgen, omdat het woensdag een spectaculaire dag gaat worden. Ja. Nou, hè, dan gaat het over de brief die opgesteld is naar aanleiding van de afgelopen maanden. En dus daar kan wel een hoop vuurwerk gaan ontstaan, denk ik. En ja, ik denk dat Geert Wilders overhaast een andere kandidaat moet gaan zoeken. En er zijn natuurlijk wel wat namen genoemd.
Wat zijn de namen, Bert? We willen het weten.
Ja, precies. Nou, in ieder geval iemand die wel genoemd wordt, wat wel heel grappig zou zijn, is Mona Keijzer. Die zit natuurlijk bij de kleinste partij, maar die is ontslagen door Mark Rutte. En dat zou wel heel komisch zijn als Mark Rutte nu de sleutel van het torentje aan haar moet doorgeven.
Ja, Bert, jij houdt het voor ons in de gaten. Hartelijk dank.
Ja, dankjewel.
Ja, Jerry en Mona Keijzer, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou, het zou kunnen. Hè. Ik kan niet precies inschatten hoe zij ligt en wat daar achter de schermen over wordt besproken. Uri Rosenthal heb ik ook wel horen vallen. Er zijn natuurlijk een aantal namen. Dus het kan dat ze nu... Alleen wat ik denk is dat dit met Plasterk alleen kon gebeuren op het moment dat er bij die partijen zelf ruzie is. Je zag dus net Remkes, dus dat is een VVD... Corifee, die ging dit opstoken. Dat doet hij alleen maar als het leiderschap van de VVD tegen hem heeft gezegd, dat moet je doen. Die man heeft niet eigen ideeën die hij spontaan en zelfstandig in de wereld... Nee, die is een agent. Die
is
doet
dat dan
dat.
Een soort hitjob? Moeten we dat zo zien?
Ja, dus kennelijk wilde zowel VVD als NSC de kandidaat van Wilders torpederen. En dat dit nu zo naar buiten is gekomen, dat impliceert voor mij dat er echt ruzie is. Dat er,
maar het is toch ook ruzie binnen de VVD over wel of niet met Wilders willen regeren. En het zou best kunnen zijn dat Remkes in een ander kamp zat.
Die land ging daar zitten samen met Remkes. Gaat niet daar zitten samen met Remkes. Dat heeft de VVD. De VVD is een campagnemachine.
Maar Dylan staat er heel zwak in haar schoenen. Hè? Die heeft niet zoveel meer te vinden.
Op, hoe kijk jij hiernaar?
Oké, maar goed, zij heeft wel het akkoord gemaakt. Dus zij wilde het wel.
Kijk, volgens mij moet je aansluiten bij wat Bert zegt. Hij is een sociaaldemocraat. Dat vond ik interessant, want het woord wat hier nog niet gevallen is, maar heel belangrijk is, extra parlementair. Mm-hmm. Ja, dus die partijleiders staan in de Kamer. Er moet afstand komen tussen het kabinet en de Kamer. De Kamer moet zijn primaat terugkrijgen. Dat is de doelstelling van met name Omtzigt. En in dat plaatje had meneer uitstekend gepast. Daar, gezien zijn enorme ervaring, zijn flexibiliteit en vrijzinnigheid, wat je daar ook van mag vinden, was dat ook goed. En het is ook fascinerend om te zien dat eigenlijk binnen de sociaaldemocratie, binnen de Partij van de Arbeid, eigenlijk twee blokken zijn ontstaan. Eén, het globalistische blok, onder leiding van meneer Timmermans. En twee, dus het klassiek socialistische blok, of sociaal-democratische blok, onder leiding van meneer Plasterk. En dat wil links natuurlijk niet.
Jerry.
Dat wil links niet. Dus het probleem is dat de media daarop gesprongen is. Ja, en dan heb je ook gelijk als je zegt dat ik denk dat in de achterkamer NSC en VVD hem hebben laten vallen.
Ja.
Dat denk ik wel. Ja. En dan heeft die andere meneer ook weer gelijk.
Moet op een gegeven moment wel door, sorry. Maar Thierry, even terug naar jou. Want woensdag is dus het debat. Wat is jullie inzet? Precies?
Wat wij gaan doen, en dat vind ik ook het meest democratisch en het meest helder, is een motie indienen om Geert alsnog die plaats te geven. Dus hij heeft zich eerst natuurlijk teruggetrokken als kandidaat om die coalitiebesprekingen mogelijk te maken. Vervolgens, nou, wat er bleken is dat Plasterk is niet geworden. Ik vind het zelf ook jammer. Ik vond het een leuke vent en ik geloof niks van die integriteitsaantijgingen. Maar laat dan Wilders het maar doen. Dat gaan we in stemming brengen. En dan wil ik ook wel zien wat al die partijen gaan stemmen. Ik vind het de meest duidelijke uitdrukking van de volkswil. Dat is de uitslag van de verkiezingen geweest. Nou, misschien moet Geert het gewoon zelf gaan doen. Punt.
Het premierschap, is dat niet iets voor jou wellicht?
Ja, dat lijkt me geweldig.
Misschien moeten we eerst wat meer zetels halen in de Tweede Kamer. Maar ik ben nog niet gebeld.
Dankjewel, Thierry. Gisteren overleed de president van Iran, Ebrahim Raisi, bij een noodlottig ongeval met een helikopter in het noorden van Iran. Op dat moment was er nog heel veel onduidelijk en de berichten volgden elkaar snel op over het voorval.
These pictures of the Iranian president were taken just hours before the crash, filmed flying over a dam project he inaugurated in northwest Iran earlier today. But soon after, whilst returning by helicopter, his aircraft got into trouble. The country's foreign minister, seen here sitting with the president, was also on board. And this is the last known image of the aircraft they were travelling on. This was taken as it took off. Initially, it was reported by state media that the helicopter came down in what was described as a hard landing. The language was later changed to crash. It's not clear what happened, but adverse weather has initially been blamed.
Ja, Joost, dit was dus een verslag van gisteren. Inmiddels zijn er nieuwe feiten boven tafel gekomen. Wat kunnen we inmiddels over dit voorval zeggen?
Ja, feiten. Niks is feiten in dit soort verhalen. Hè. We zitten allemaal aan een soort spookverhaal te kijken. Manipulaties van beelden en feiten.
Waarom zeg je dat?
Ik zat bijvoorbeeld net aan het filmpje te kijken. En ik heb het hele filmpje gezien. Dit is alleen het eerste deel. En daarvan zeggen ze, het was goed weer toen de helikopter opsteeg. Als je goed kijkt, is het helemaal geen goed weer. Het is nevelachtig. Ja, dus een detail, maar alle details doen het natuurlijk. Want als zo'n helikopter neerstort met heel slecht weer, dan kan een ongeluk zijn.
Ze hadden het eerst ook over een harde landing, maar dat is later weer teruggenomen.
Oké, maar dat is wat Iran zegt, dat snap ik. Kijk, Iran die weet misschien nog niet wat er aan de hand is en die houdt zich op de vlakte. Maar Iran had ook gezegd dat ze contact hadden met twee personen in de helikopter. Dus dat blijkt dus waarschijnlijk helemaal niet waar te zijn.
Maar heel veel is dus onduidelijk. Maar wat kunnen we wel zeggen over de feiten die er toch echt op tafel liggen?
Nou ja, een belangrijk feit is dat de president van Iran en de president van Azerbeidzjan elkaar heel kort voordat dit gebeurd is hebben ontmoet bij de opening van een dam aan de grens tussen die twee landen. Wat op zich al heel bijzonder is, want Azerbeidzjan is heel close met Israël. Iran is ongeveer de grootst mogelijke vijand van Israël.
Ja, laten we even kijken naar de beelden. Het is een afbeelding, de kaart.
Ja. Hier kunnen we zien waar het dan gebeurd is. En dan zie je dat de afstand tussen die dam en waar het ongeluk, ik weet niet de schaal hoor van deze kaart, maar redelijk beperkt is. Dus je kan bijvoorbeeld een scenario, wat ik gelijk in mijn hoofd had, was Azerbeidzjan met zijn goede connecties met Israël. En je ziet een gevolg van allerlei mensen lopen. Wisten dus op dat moment dat toestel daar op ging stijgen. Ze wisten ongeveer ook wel waar ze heen moesten. Daar zat misschien wel iemand van de Mossad tussen.
Wat kun je zeggen over de context en de timing van deze crash? Is dat nog iets waar we informatie uit kunnen onttrekken?
Ja, nou ja, die timing en context is heel interessant. Het gebeurt natuurlijk terwijl zowel het, als je kijkt naar de grote lijnen, ik volg even af, want die doet altijd de grote lijnen, daar ben ik altijd heel erg voor. Grote lijnen, we hebben een conflict in Israël, we hebben een conflict in Oekraïne. Rusland, Amerika, dat zijn de twee grote spelers.
Iran als een derde, die spelen daarin een voorname rol. Daarin gebeurt dit ongeluk. Ik noem het steeds een ongeluk. Ik denk dat het geen ongeluk is. Maar waarin het gevolg kan zijn, hè, want dat is vaak de reden waar pakweg de CIA dit soort operaties uitvoert, is je laat iemand ombrengen die aan de top zit. Je weet dat er al toestanden zijn in een land. Die ga je verder aanwakkeren. In dit geval, en je zag ook gelijk de eerste filmpjes op internet, waren heel interessant. Je zag beelden van mensen die vuurwerk gingen afsteken in Iran. Niemand weet of dat echt gebeurde, of dat echt in Iran was, of ander van een andere dag of zo. En je zag ook beelden die daarna werden geproduceerd van mensen die aan het rouwen waren in de straten. Dus er wordt een beeld gecreëerd van, dit zijn twee partijen die tegen elkaar clashen.
Ja. En, maar je had het net over de CIA. Zie jij Amerika echt als een verdachte?
Nou ja, je moet eigenlijk altijd gelijk naar de machtigste partijen kijken. Dus de CIA, China en Rusland. Dat zijn in feite de partijen waar het in dit geval om zou draaien.
En de Mossad in Israël.
Ja, de Mossad, dat is een beetje een partij die eigenlijk een eigen rol speelt in het geheel. Die doet vaak dingen waar Amerika achteraf ook een beetje verbaasd van staat te kijken. Dus je moet niet denken dat de Mossad helemaal aan de lijn loopt van Amerika in dit geval.
Maar Joost, in hoeverre zijn daar nou harde aanwijzingen voor dan, voor zo'n verdenking?
Ik vind een aantal. Dus nee, harde aanwijzing. Dus in die woordspel zit al twee dubbelingen. Want aanwijzing is nooit hard. Hè, maar harde bewijzen bedoel je eigenlijk. Ja, die heb ik natuurlijk niet. En ik denk ook dat die nooit op tafel komen. Hè, want als je iets laat gebeuren op het moment waarop het heel goed een ongeluk kan zijn, namelijk een oude helikopter die neerstort in een berggebied waar je heel moeilijk kan komen, terwijl je maar 5 meter zicht hebt. Dat kan natuurlijk. Dus het is heel slim om dat te doen. Maar mijn belangrijkste aanwijzing is eigenlijk dat Israël al bekend maakte dat de man dood was, voordat men Iran van iets wist, of misschien wel iets wist, maar nog niks bracht. Het bericht kwam uit Israël. Dat kan natuurlijk zijn dat Israël heel graag gezien wil worden als degene die het hebben gedaan, terwijl ze het niet hebben gedaan. Want alles, het is John le Carré.
Alles is
anders dan je denkt.
Ja. Ja. Ab, hoe kijk jij hiernaar?
Ja, het zijn moeilijke dingen. Ja, Israël heeft een beetje een motief. Er zijn ook andere spelers. MI6 altijd, wordt altijd genoemd. Maar ja, ik denk dat je het onderzoek zou moeten afwachten van wat de Iraniërs daar zelf over gaan.
Nou,
wat
dat is gaan dan we dus helemaal motief? Niet doen. Wat is onderzoek afwachten. Dan? Er komt helemaal niks uit die onderzoeken. Dat is totaal.
Ja, goed, maar dat betekent dat je nog veel meer informatie zou moeten hebben om te kijken.
Ja, dat is in principe wel waar.
Zou maar spelen.
Ik denk echt dat. Het is ook al een vraag waar heel veel mensen mee zitten. Hè, want dan mag ik even een beetje aan zelfpromotie doen. Maar ik heb hier 2 tweets over gemaakt gisteren. En die zijn bijna 500.000 keer bekeken. Dus het is echt wel iets waar heel veel mensen. Die vraag zich echt. Die dachten gelijk van: holy shit, wat is hier aan de hand? Weet je? Ja. Dat is het gevoel wat je hebt.
Jerry, doet het jou ook denken aan Wagner?
Die man is ook uit de lucht geschoten natuurlijk. Ik denk dat waar we naar moeten kijken is wat voor gevolgen dit gaat hebben. Als er een machtsstrijd volgt binnen het Iraanse regime, dan is er meer reden om te denken dat hier een bepaalde bedoeling achter zat, dat het een aanslag was, dan als het verder stabiel blijft en er gewoon een ander komt die hem gaat opvolgen. Het is natuurlijk wel zo dat Iran is de grote tegenstander, niet alleen van Israël natuurlijk, maar ook van Amerika in het Midden-Oosten. En sinds dat het islamitische regime in Iran de macht heeft gekregen in 1979, is dat gewoon het grote hoofdpijndossier in dat hele gebied. En als daar op een gegeven moment dan nu misschien wel een soort poging komt om een soort regime change te krijgen, dan heeft het er alle schijn van dat dit ook een aanslag is geweest. En als dat dan niet gebeurt, dan, dan is het misschien gewoon een ongeluk.
Maar dat vind ik, sorry, dat is toch een beetje niet kloppende redenering.
Ja,
je kan iets doen met een bepaald doel en vervolgens gebeurt het niet.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus dit is allemaal kansberekening, wat ik zeg.
Laten we even gaan kijken naar wie deze man precies was. Want linksom of rechtsom is er in ieder geval iemand overleden. In het verleden werd er door Trouw ook al eens een profielschets gemaakt van de toen nog te verkiezen president. We zien hier een artikel over hem uit 2021. Hij zou bekend staan om zijn rol in een van de bloedigste perioden uit het moderne Iran. Wat weten we eigenlijk over hem, Joost? Hij is de nummer 2 in Iran, toch?
Ja, en het was geen fijne jongen, laat ik wel zeggen. Hij maakte deel uit van een comité die uitvoering gaf aan een geheim bevel van Khomeini. En dat komt er eigenlijk op neer dat iedereen die geen moslim was, die moest worden afgemaakt. En dat is vervolgens op een hele grote schaal gebeurd.
Khomeini is?
Khomeini was dat is eigenlijk de oprichter van Iran. Hè? Dus dat is de oude man.
Meer de geestelijke leider.
De geestelijke leider, maar eigenlijk de grote baas was dat. Hè? Hij is inmiddels dood. Ik heb het nog even gecheckt hier. Hij zat dus in een zogenaamde doodscommissie, deze man. Als plaatsvervangend aanklager officieel. Er werden dus zaken, zogenaamde rechtszaken gevoerd, waar mensen ongeveer een halve minuut hadden, waarna ze werden veroordeeld en gelijk in de kamer daarnaast werden opgehangen. En dat ging aan één stuk door. We zeggen massa-executies. Tegen bepaalde groepen. De zogenaamde linkse mensen, Marxisten zoals dat heette. En tegen Mujahideen. Dat was dan de eerste groep die werden aangepakt. En daarna ging het door. En tegenwoordig is het niet meer van die. Er worden nu ook nog steeds veel mensen opgehangen omdat ze homo zijn of van wat voor reden ook. Maar het is niet meer die heftigheid of die omvang. Laat wel heftigheid, maar niet de omvang die het toen had. En hij zat daar middenin, dus in die terreurtijd.
Wat voor effecten zou het kunnen hebben? Wat voor gevolgen voor Iran en Iraniërs zelf dat hij nu is komen te overlijden?
Wat het gevolg kan zijn, is dat er dus het gevolg is. Kijk, hij stond eigenlijk op de lijst om de allergrootste baas te worden. Dat gaat dus niet door. En het is interessant om. Kijk, het kan ook een aanslag zijn van binnenuit Iran. Hè? Dus dat het gewoon een machtsstrijd was die er gaande was. En dat hij het man uit de weg geholpen is en dat iemand anders komt.
Thierry, ik zie jou knikken.
Ja, nee, wat Joost zegt is waar. Het kan ook iets. Binnen Iran heb je natuurlijk allerlei verschillende groepen ook. En kijk, we weten eigenlijk heel weinig over wat zich daarin afspeelt. Wordt algemeen ook zo gezien. Het is heel moeilijk om daar greep op te krijgen. Een tijdje geleden waren er allerlei rellen. Dat werd ook groot uitgemeten in de media. En toen waren er allerlei mensen die zeiden van er komt nu regime change. Nou, daar hebben we nu alweer een half jaar of een jaar niets meer over gehoord. Dus het is heel moeilijk om greep te krijgen wat hier speelt. Maar ik gun het de Iraniërs ontzettend dat ze een beter bestuur zouden krijgen en dat het een vrijer land wordt. Het is een volk dat erg op ons lijkt. Het zijn hele fijne mensen, die Iraniërs. En ze hebben een vreselijke staat al heel lang. Dus het is te hopen dat er iets verandert.
Joost, verwacht je dat dit nog een staartje krijgt?
Nou, ik ben het hier helemaal mee eens. Ik denk wel dat wij natuurlijk ook een beeld hebben van een seculiere wereld. Die je niet hoeft te verwachten in een land als Iran. Ook niet in een land als Rusland, bij wijze van spreken. Dus we moeten niet denken dat we het land moeten gaan hervormen naar ons voorbeeld. Dus dat is heel vaak, daar geloof jij ook niet in. Maar dat zit vaak in onze denktrand om dat te willen gaan doen. Dus mensen moeten vrij, vrouwen moeten weer korte rokjes dragen en dan komt alles goed. Nou, zo werkt het dus.
Dit gesprek krijgt opeens een hele andere wending.
Van alle volkeren in zo'n beetje de hele wereld lijken Iraniërs het meest op Europeanen. Dus het is wel heel tragisch dat juist dat land
met overtuiging, hè? Want dit wordt aangehangen, deze vorm van de islam. Het is niet zo dat er een paar mensen zich...
Nee, dat is zo is het ook, ja.
Ja, Joost, gaat de waarheid nog boven tafel komen betreft dit specifieke ongeluk en de dood van deze man?
Nee, zeker. Dus alle ongelukken en aanslagen die in vliegtuigen gebeuren, die worden nooit opgehelderd. Want dat is de ideale manier.
Dat is wel waar, ja.
Er zit niemand bij. Iedereen is dood die er iets van wist. Die hebben volgens een black box.
MH17 is ook eigenlijk niet opgelost.
Precies, en de MH370 die gewoon in de oceaan is gekomen, waar ook niks van weten.
9/11.
Nou, ander uurtje dat we daar
besteden.
Daar
zijn wij het niet over eens.
Maar alles wat...
Volgende keer, heren. Ja. We houden het in de gaten en hopelijk komt de onderste steen toch nog boven. Dankjewel, Joost. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds gaande is, reist de journalist Ab Gietelink als een van de weinige westerse journalisten naar Rusland, waarbij hij net als Nieuwsuur met Russen sprak over de oorlog.
Я думаю, просто будет капитуляция, и все, они просто сдадутся, и все. Ну, не будет такого, наверное, что мы там дойдем до Киева, такого не будет. Ну, на мое мнение. Мне кажется, что просто все закончится переговорами и капитуляцией Украины.
Ну, это трудно сказать, как скоро кончится запас у противоборствующих сторон, а сторона...
Впечатление от выставки, это значит, что наша армия, ну, справляется, она работает, это эффективно. Вот столько много натовской техники и украинской техники, она захвачена, значит, ну, движуха идет, как бы, да, можно сказать, да, значит, мы двигаемся в правильном направлении, вот, ну и в скорейшем победа будет за нами.
Очень надеюсь, что это будет мирным путем, потому что... Очень много невинных людей гибнет.
Ja, Ab, je was 18 dagen lang in Rusland. En niet alleen dat, dit was je 7e reis daarheen. En wat was deze keer de aanleiding voor jouw tripje daarheen?
Nou, ik heb een boek geschreven, hè? Tunnelvisies. Ik heb 80 programma's gemaakt, hier ook vaak commentaar gegeven. En ik ben sinds 22, het begin van de Russische invasie, niet meer geweest. Dus ik denk, ga maar eens kijken wat er veranderd is.
Ja, hoe heb je het daar ervaren?
Ja, wel verwacht. Hè, mijn visie wordt wel een beetje bevestigd, maar er zijn toch een paar dingen anders. Wat mij toch wel opviel is echt hoe ontzettend gastvrij en hoe flexibel de bevolking is. Het grote probleem voor westerse reizigers is niet de Russische overheid of de Russische bevolking, maar de sanctiemaatregelen. En die westerse sanctiemaatregelen maken het eigenlijk onmogelijk om direct te vliegen op Sint-Petersburg of Moskou. Maar het grootste probleem wat je hebt, is dat je bankkaart en je creditkaart niet werkt. En je dus ook niet kan reserveren, omdat je niet kan betalen. En dat betekent dat je al je geld, zoals we dat deden in de jaren 90 en daarvoor, gewoon cash moet binnenbrengen in euro's in je koffer en vervolgens daar wisselen. En dan moet je op het niveau van gewoon cash betalen en cash alles regelen, gewoon functioneren. En dat gaat overigens prima. Alleen, je moet je voorstellen, Rusland is echt een geavanceerd Europees land. Het is een heel Europees land. Alle verhalen daarover, bla bla bla, geloof ik dus allemaal helemaal niks van. Wat je tegenkomt zijn Europees denkende mensen. Die zijn ontzettend geavanceerd, gedigitaliseerd, doen alles met pasjes, ze hebben alles. Ze lopen allemaal met hun mobieltje rond. Ze willen je allemaal graag helpen. Ze organiseren een taxi voor je. En die taxi die stopt 3 minuten later voor je. Daar is al duidelijk waar die taxi heen moet. Digitaal. Wat de prijs is. En ik kan je, iemand deed dat voor mij bijvoorbeeld in Petersburg. En toen zei ik, wat is de prijs? Stapte 10 minuten later uit en de taxi was afgerekend door deze mevrouw, die ik helemaal niet kende.
Dus een warm...
Met andere woorden, wat ze ook, ze zijn blij met je. Je bent ongeveer de enige vesteling. Niemand is er, alleen Russen. En ze zijn blij om een beetje met je te praten. Spreken mensen Engels? Ja, bepaalde mensen, met name de hogerop begeleiden.
Ja, jouw reis begon in Polen. En via Polen ben je door Kaliningrad gereisd naar Sint-Petersburg, Moskou. En via Tallinn in Estland ben je weer teruggereisd. Waarom heb je voor deze specifieke route gekozen?
Nou, de route klopt niet helemaal. Oh. Je moet je voorstellen, je kunt niet vliegen op Petersburg of Moskou. Dat betekent dat ik graag nog een keer naar Kaliningrad wilde. Kaliningrad is de exclave daar. Vroeger een Koningsberg, enorm verhaal. Dan vlieg je op Gdansk, of je gaat met de trein natuurlijk. Met een bus ga je over de grens. Zit je een paar uur te wachten. Zit je in Kaliningrad. En van Kaliningrad kan je vliegen over de Oostzee. Tussen de NATO-landen door.
Over Nord Stream heen?
Over Nord Stream heen, ja. Althans, vlak naast. En dan kom je in Sint-Petersburg. Nou ja, Sint-Petersburg is een fantastische stad. Ik bedoel, het is een soort, moet je voorstellen, Amsterdam. Maar met Parijse allure. Door Peter de Grote zelf gesticht. Peter de Grote kwam hier in 1696 in Amsterdam 4 maanden leren hoe je schepen bouwt. En dat is een belangrijke symbolische stad. Want daarmee is Peter de Grote niet alleen een verlichter. Hij is ook, zal ik maar zeggen, de Europeaan. En in die stad is niet voor niks meneer Poetin geboren. Want meneer Poetin is een Europeaan puur sang en denkt als een Europeaan.
Ja, we hebben ook beelden van jouw reis daar. In ieder geval, je hebt een foto voor ons meegenomen. En je hebt, we gaan even naar kijken. Je hebt ook de man op de straat gesproken. We zagen net al een video van Nieuwsuur over hoe Russen aankijken tegen de oorlog in Oekraïne. En er werd gesproken over vredesonderhandelingen. Heb jij die roep van vrede of onvrede ook gehoord van burgers al daar?
Ja, nou ja, kijk, als je met mensen spreekt, dan één, het valt op dat er een enorme steun is voor meneer Poetin. Met name bij de middengeneraties en de oudere generaties, die voor deel of rechts zijn of communistisch zijn. De jongere generatie, de middenklasse, de jonge middenklasse is eigenlijk niet eens met die oorlog en zegt dat ook. Dus is wel degelijk kritiek. Maar de meeste mensen vinden het natuurlijk enorm tragisch en willen een vredesregeling. Dat is overigens ook het officiële beleid van meneer Poetin. En niet alleen van meneer Poetin, maar ook van al die anderen. Men probeert voortdurend een vredesregeling tot stand te brengen. Maar vanuit hun perspectief, dat beseffen wij allemaal niet, is het zo, in die gebieden, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Gerson, maar zeker op de Krim, ja, daar wonen Russisch-talige, Russisch gezinde mensen die bij Rusland willen. En die beschermen zij. Dat is hun morele plicht. En de hele gedachte, nee, jullie moeten weg en dan gaan we wat regelen, dat is helemaal niet aan de orde. Ja. Dit is overigens interessant. Dit is
ja, jij wou ons deze foto laten zien. Waarom nou juist deze foto?
Nou, dit is aan het eind van de Nevsky Prospect. Dat is de Champs-Élysées van Petersburg. Dat is het Moskou-station. En daar staan allemaal rode vlaggen. Ik was daar onder andere tussen 1 en mei en 9 mei. 9 mei is wat het voor hun 5 mei is. En daar gaat het allemaal over de herdenking van de Great Patriotic War, de grote patriotische oorlog, de Tweede Wereldoorlog, 41-45. 25 miljoen Sovjet-burgers, waarvan natuurlijk heel veel Russen. En dat is een enorm gebeurtenis, een enorm trauma. En dat beheerst, net als bij ons, maar nog sterker als bij ons, hun geschiedenis. En hun opvatting, ook over Europa, dat beseffen wij niet. He, voor hun komen de Europeanen opnieuw. Na Napoleon, meneer Hitler en Willem I komen nu de EU hun kant op. Maar dus, dat beseffen wij allemaal niet.
Dus dat is een beetje geschiedkundige context, ja, inderdaad. Thierry, ben jij vaak naar Rusland geweest?
Nog nooit.
Staat het op je lijstje?
Ja, ik zou graag een keer gaan. Ja.
Dat is, Joost? Ik kan je dat ook. Ik kan hem dat echt ook aanraden. Ik weet niet of ik hem kan aanraden in deze omstandigheid te doen wat ik deed, namelijk alles alleen. Ik kan beter met een reis mee. Maar het is fantastische architectuur, prachtige dingen.
Is het niet zo dat Sint-Petersburg net zo weinig met Rusland te maken heeft als New York met Amerika?
Nee, dat kan je niet zeggen. Het is ook wel een stad die. Het is het Europese gezicht. Maar het is een helemaal Europese stad, een Russische stad, die 200 jaar, tussen 1721 tot 1917, hè, de Russische revolutie heeft daar zelfs plaatsgevonden, het hart was van het Tsarenrijk. Mm-hmm. En Moskou, de grote cosmopolitische stad, waar ik dan natuurlijk ook geweest ben, dat is, moet je voorstellen, is een soort Parijs. Qua grootte en ook qua standing van gebouwen. Ook wel aardig misschien voor mensen die erheen willen. De prijzen zijn een half keer tot 1/5 van de prijs. Dus je kunt daar geweldig eten voor de helft van de prijs. En ja, heel veel dingen zijn op westers niveau. Ja. Een aantal dingen buiten de grote steden zijn natuurlijk wel wat armer. Je moet het vergelijken, niet met Nederland en West-Europa, maar een beetje met Oost-Europa. Ja. Welvaartsniveau is Hongarije, Polen.
Ja, even terug naar de mensen die jij zelf daar ter plekke hebt gesproken. Ja, wij horen natuurlijk hier in de westerse media wordt Poetin heel vaak afgeschilderd als een dictator. Maar hoe kijken de mensen die jij persoonlijk daar hebt gesproken daarnaar?
Nee, dat is allemaal onzin. Er zijn natuurlijk allemaal verkiezingen. En meneer Poetin, wat je er ook van mag vinden, heeft gewoon een enorme draagkracht onder de bevolking. De verkiezingen wezen dan op 87%. Maar ook daarvoor was het al 76 tot 72%. Poetin staat echt bijna boven de partij. Maar dat betekent natuurlijk ook dat 13% in dit geval, of 20%, het er niet mee eens is. En dat zijn met name natuurlijk de westers georiënteerde jonge mensen die Engels spreken. En dat ook tegen mij zeggen.
Ja, wat hebben ze gezegd tegen
jou? Nou, die zeggen dat ze niet op Poetin stemmen. Dus dat vraag ik dan natuurlijk. Wat ze dan van vinden? Ja, ze vinden het allemaal heel pijnlijk en heel moeilijk. Ze begrijpen het overigens wel. Het is dus niet zo dat ze nu aan de kant van het Westen staan of aan de kant van de Oekraïne. Maar dat zijn de mensen die wel graag ook vrede willen en het ook pijnlijk vinden dat wij, het Westen, hun geïsoleerd heeft.
Ja,
merken ze wat van die sanctiemaatregelen? Nee, economisch gezien niet. Het gaat niet slechter. Wij merken er meer van dan zij ervan merken.
Ja, Ab, had je het gevoel dat er wel ruimte is voor politieke oppositie daar?
Ja, zeker is er ruimte. Er is ook politiek debat, maar dat willen we allemaal niet laten zien. Er is een Duma met 5 partijen en daar is een debat tussen communisten enerzijds en Verenigd Rusland anderzijds. En je kan natuurlijk zeggen, maar er is een hele grote, er is een mainstream media, die mainstream, zoals onze mainstream media pro-Westers en pro-Oekraïne is, is hun mainstream media pro-Russisch. Ja. Is er protest hier? Ja, hier is protest, hier zit het protest. Maar dat is ook niet zo heel groot bij ons. Dat is bij hun ook, het bestaat. Zij hebben ook sociale media. Dat is ook niet zo groot. Ja, en mag dat? Mogen ze dat zeggen? Ja, ze mogen zeggen dat ze tegen de oorlog zijn. Dat is iets anders dan dat ze allerlei beschuldigingen gaan doen die ze niet kunnen waarmaken over het Russische leger. Daar moet je natuurlijk wel een beetje mee oppassen.
Ja, die sancties tegen Rusland. Rusland draait nu op een oorlogseconomie. Ten eerste, heb je daar überhaupt iets van gemerkt?
Nee, ja, allemaal. Een oorlogs.
Amerika,
dat zijn allemaal van dat soort woorden die gezegd worden.
Amerika is een oorlogseconomie.
Ja. Waarom zeg je dat?
Ja, omdat het Amerikaanse militair-industrieel complex ongeveer de belangrijkste economische kracht is in Amerika, die verkiezingen bepaalt, die allerlei oorlogen aanjaagt. En daar zit al het geld. Daar gaat er die tientallen, honderden miljarden in om. Veel meer dan wat Rusland aan defensieuitgaven doet.
Ja,
ja, en die sancties, merk je daar wat van?
Nee, kijk, het punt is gewoon, er is, mede misschien ook wel omdat er natuurlijk heel Keynesiaans gestimuleerd is, is er in 2023, begrijp ik, 3,5% groei geweest. Dus de mensen merken in hun portemonnee die sancties niet. In die zin is er ook een soort openheid, een soort Europese openheid. Ja, het is wel zo dat het leger groeit. Er zijn bijvoorbeeld 600.000 nieuwe mannen gerecruiteerd, overigens nieuwe professionals die zich aangemeld hebben, want die willen graag het moederland verdedigen. Hè? En dat is wel zo. En dat kost natuurlijk ook wel een paar centen. Maar het idee dat er een oorlogseconomie is en dat er zwaar bezuinigd wordt, is allemaal helemaal niet waar.
Ja, de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne werd er afgelopen vrijdag, kondigde de EU weer nieuwe sancties aan. De Europese Raad heeft de omroepactiviteiten in de Europese Unie opgeschort van nog eens 4 mediakanalen die Russische propaganda verspreiden en de aanvalsoorlog tegen Oekraïne steunen. The Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia en Rossiyskaya Gazeta. Ja, wat is de impact dan van deze sancties?
Nou, voor hun is het niet een Russische aanvalsoorlog, hè, maar meer een verdedigingsoorlog. Zij stellen orde op zaken in wat zij ervaren als Russische gebieden, Russische talige mensen voor Russische die graag bij de Russische Federatie willen. Dus zij vinden dat hun oud-provincie tot de orde genoemd worden. En wij, hè, het probleem is dat het Westen zich daar op een negatieve manier mee bemoeit.
Dit zijn van de Europese Raad.
Dit is deze 4 dingen. Daar kwam dat RT was al gecensureerd. Er komen deze 4 dingen bij. Dat is de pure censuur. Het is pure censuur. Als je denkt in een vrije democratische samenleving, dan moet je denken, nou, dat kunnen wij als burgers zelf wel uitmaken. Dat hoeft de Europese Unie niet te bepalen wat wij mogen zien. Een van de grote problemen is, misschien wel het grootste probleem is, dat wij het Russische verhaal niet te horen krijgen.
Ja.
Van de Russen zelf. Dat krijgen we dan soms hier te horen. Maar goed, wij zijn natuurlijk ook niet zo heel groot. Maar het zou beter zijn als de mensen, net als ze overigens wel met Al Jazeera, RT is eigenlijk het Russische Al Jazeera. En dat is ook, dat vertoont ook wat er dan in Gaza gebeurt.
En maar dat ik zit hier met 2 journalisten aan tafel. Wat zegt dit dan over de persvrijheid, dat er van zulke journalistieke outlets gewoon op zwart worden gezet?
Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk dat dit gebeurt. Dat het is best lastig en wordt alleen maar lastiger om aan nieuws te komen. Hè? Eigenlijk, godzijdank hebben we nu X, wat eigenlijk een lichtend bakend is in dit geheel. Waardoor, ik geloof dat Russia Today ook nog steeds geband is van X, maar dat weet ik niet zeker. Maar maar goed, dat wordt nu ook zwaar aangepakt. En,
het is ook zo'n wanhoopsdaad. Want dit zijn allemaal obscure zenders.
Ja, dat Voice of Europe, dat betaalde jou toch of zo?
Ja, maar het zijn allemaal hele... Dus je ziet...
Betaalde die jou, Jay?
Nee, natuurlijk niet.
Maar dat is een heel klein websiteje, het staat helemaal niks voor.
Ja, en dat geldt ook voor dat Gazeta of zo. Dat is dus kennelijk Russisch-talig of zo, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar dit is niet dat het een massamedium in Europa was. Dus dat is dus zo ten einde raad zijn ze. Hè, en zo in de symboolpolitiek dat ze dan... We moeten iets doen. Laten we wat obscure websites...
Ja, maar ze hadden RT, Russia Today. Dat is, als je de kwaliteit daarvan ziet... toch een beetje de BBC van Rusland.
Ja, een beetje Rusland. Fox News.
Internationaal gericht. Werd ook in 100 landen uitgezonden. Maar had natuurlijk toch ook een beperkt publiek. Maar zelfs dat werd aan alle kanten gecensureerd. En dat zegt natuurlijk alles in negatieve zin over persvrijheid in het Westen. Dat is waar.
Wat is de nummer één les, Ab, die wij kunnen trekken vanuit Rusland?
De nummer één les
die wij uit de Russische cultuur kunnen meenemen?
Mijn advies is, je moet erheen gaan. Je moet misschien wel met groepen gaan. Ik ken een paar mensen die dat organiseren. En dan moet je ook gewoon met de Russen in gesprek gaan. De fantastische steden, prachtige musea, lekker eten. Allemaal voor lage prijs. Dus je moet er zeker één. En we moeten die communicatie herstellen. Het kan niet zo zijn dat de EU of weet ik wat voor westerse organen kunnen bepalen dat wij niet met Russen communiceren. Dat is de oorzaak van de oorlog. Onbekend maakt onbemind, is een oud spreekwoord.
Dankjewel, Ab. Hartelijk dank aan mijn tafelgasten Ab Gietelink, Joost Niemuller en Thierry Baudet. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending, maar aanstaande woensdag zijn we natuurlijk weer om 7 uur. Vergeet niet om een kijkje te nemen op de website studioparadiso.tv, want er zijn de komende weken prachtige filmavonden, lezingen en cursussen waar jij ook bij aanwezig kan zijn. Filmavonden met onder andere Willem Engel, Rob Elens en Matthias de Smette zijn inmiddels uitverkocht. Maar mocht je er nou toch graag bij willen zijn, stuur dan even een mailtje en wellicht kom je op de reservelijst te staan. En kunnen we nog een plekje voor je vrijmaken. Anders hebben we aanstaande vrijdag een college van Paul Cliteur over de vrijheid van expressie. Zondag een lezing van auteur Maria Johanna Schouten over microdosing en psychedelica. En nog heel erg veel meer. En wees er snel bij, want er zijn dus maar een heel beperkt aantal tickets. Kan je helaas niet aanwezig zijn, maar waardeer de uitzending wel. Overweeg dan alsjeblieft een donatie via blackbox.tv, want alleen met jouw donaties kunnen we dit programma blijven maken. Voor nu, hartelijk bedankt voor het kijken. Een fijne avond en graag weer tot de volgende keer.